De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
Ja, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. De enige echte motorpodcast, aflevering 47.
Oeh, bijna 50.
Ja.
Bijna jarig.
Daar moeten we het zo ook nog even over hebben.
Absoluut.
Over ons feestje wat er nog aan moet gaan komen. Eigenlijk iedere aflevering praten wij met bijzondere motorgasten. Het gaat vooral over de motorpassie natuurlijk. Dat is het allerbelangrijkste.
Over passie gesproken. Wat vond je van de vorige aflevering met Hugo?
Nou,
over dat, passie?
Ja, daar was ik best wel van onder de indruk. Hoe houdt u het vol?
Ja.
Ik zou het zelf niet volhouden. Ik zou gewoon zeggen, jongens, zoek het lekker uit. Maar dat doet Hugo dus niet.
Maar ik moet wel denken, als ik nu bij een stoplicht net even te lang sta te wachten en die dan toch op groen gaat, denk ik, nou, hier heeft de macht misschien de hand in gehad. En bij al die onderborden onder die, die geleidingsrails, denk ik ook van, nou, die onderborden hangen er ook nu met een reden. Dank daarvoor.
Ja, wat hebben de jongens en meisjes van de macht, de motorrijdersactiegroep, goed geregeld. Nogmaals, ik had al lang de handdoek in de ring gegooid. Al die onderhandelingen met gemeentes en zo. Wat dat betreft, petje af voor Hugo, die toch door het leven gaat als een soort van vakbondsleider. Hè? Van de motorrijdervakbond, de motorrijdersactiegroep, de MAG. Snel nu door naar onze gast van deze aflevering van de Motorpodcast. Ze heeft al gereisd door 32 landen. Inderdaad, het is een vrouw. Ze heeft gereisd door 32 landen met een toch op zijn minst bijzondere combinatie van motor en bagage. Een bijzondere combinatie tenminste, dat vind ik dan. Onze gast is Travel WhatsApp.
De Motorpodcast.
Voor mij is het, als je op reis bent, dat je echt gaat leven eigenlijk. Als je naar een brandhaard gaat, bestaat de kans dat de grenzen dichtgaan en dat je er niet meer wegkomt. Dus dat is waar je van tevoren een beetje op moet letten. We reden over een weg wat een normale weg had moeten zijn. En ineens is gewoon voor meer dan 50 kilometer het asfalt weg. Een uitlaat die veel geluid maakt is leuk, maar voor mij is het gewoon totaal niet praktisch. Als je 200 plus over de snelweg gaat, het kan, maar het is niet heel fijn. Ik heb het hier nu in de omgeving wel een klein beetje gezien. Dus bijvoorbeeld de Eifel, Luxemburg, is leuk voor een weekendje. Maar als ik een langere reis plan, dan wil ik het liefst zoveel mogelijk van die tijd doorbrengen op plekken waar ik nog niet geweest ben. Eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, ben ik helemaal niet zo'n Insta-meisje of social media-meisje of ja, hoe je het moet uitleggen. Het reizen, dat geeft altijd wel weer een beetje een boost. Alsof je er weer even tegenaan kan.
De Motorpodcast. Achter het vizier van
Travel with Seb, maar in haar paspoort staat Sabrina de Wit.
Welkom in de studio van de Motorpodcast.
Ja, dank jullie wel.
32 landen.
Ik doe het je Nina.
Ja,
noem ze eens op. Nee hoor.
Dan ben ik nog even bezig, maar
we gaan je niet over horen. Zo zitten we niet in elkaar. Maar hoe ben je aan het reizen geslagen?
Ja, dan moeten we eigenlijk best wel een tijdje teruggaan. Ik moet zeggen, ik ben nu 27. Maar vanaf mijn zesde zit ik eigenlijk al op een motor in het buitenland. Is namelijk begonnen toen mijn ouders weer heropstapten eigenlijk, toen ik een jaar of zes was. Mm-hmm. En op dat moment eigenlijk gelijk met mij en mijn broer door het buitenland heen reden, voornamelijk Frankrijk. Wij achterop als twee kleine guppies. En uiteindelijk met een Honda Goldwing, allebei mijn ouders op een Honda Goldwing met een trailer erachter, zijn we dus door Frankrijk en Spanje. En ja, dat hebben we toen een aantal jaar gedaan. Ja, voor mij was het echt een uitkomst. Ik was echt ongelooflijk waagziek. Dus met de auto op vakantie, ik werd al ziek bij de eerste rotonde, zeg maar. Dus achterop een motor, dat was het voor mij helemaal toen. Uh-huh. Alleen eigenlijk buiten de vakanties had ik er niet zo heel veel mee. Dus ik was meer een paardenmeisje. Ik heb ook altijd gezegd van, ik ga mijn rijbewijs niet halen. Totdat ik op mijn 18e scooter ging rijden en dacht, dit mag wel iets harder. En toen heb ik toch besloten mijn rijbewijs te gaan halen.
Dus daar is het virus begonnen bij die scooter. Eigenlijk bij je ouders,
ja,
maar daarna
klopt.
De scooter.
Ja, zeker.
Nou, wat wij aan iedere gast vragen is, waar rij je op?
Ja, waar ik op rij. Misschien is het ook iets heel nieuws voor jullie. Ik rij namelijk op een BMW F650 GS.
Wat is er gebeurd met die Panigale dan?
Nou ja, dat is waar het eigenlijk allemaal om draait. Dus dat is waar ik alle reizen mee doe. Maar voor het woon-werkverkeer dan pak ik de GS.
Aha.
Dus het is misschien heel gek, omdat er een wellicht betere reismotor voor de meeste mensen dan in de garage staat. Maar ja, voor mij is de reismotor, de ultieme reismotor, is echt de Panigale.
Nou hebben we aan onze luisteraars gevraagd, en die wat wil je weten, hè, van iemand die op een supersport de halve wereld heeft gezien. En in onze voorbereiding zeiden wij natuurlijk ook, en dat is ook de grootste vraag die bijna elke luisteraar heeft. Ja. Zeker als je een GS in de garage of thuis hebt staan. Waarom op een Panigale de wereld rond? Want voor de mensen die de Panigale niet kennen, die zijn er denk ik bijna niet, maar het is een supersport.
Ja, klopt inderdaad.
Een buikschuiver.
Ja, zeker. Ja, het begon eigenlijk, toen ik mijn rijbewijs ging halen, ga je toch een beetje kijken van, wat voor motor vind ik nou eigenlijk mooi? Ik ben eerst begonnen op een Suzuki Bandit. En dat was meer omdat we die in de schuur hadden staan nog van mijn broer. Dus het was niet dat ik het een mooie motor vond, maar ik dacht het is prima voor beginnersmotor. En toen ging ik een beetje rondkijken. Toen kwam ik in eerste instantie een beetje bij een R1 uit. Alleen, als je dan om je heen kijkt, dan rijdt bijna iedereen erop. Tenminste, voor mijn gevoel. En ik wilde toch net iets exclusievers. Dus ik ben nog wat meer rond gaan kijken. En toen kwam ik bij een Ducati 848 uit. Mm-hmm. En dat is dus eigenlijk mijn tweede motor geworden. In eerste instantie had ik zoiets van, prima voor weekendjes weg. Ook prima voor bijvoorbeeld een vakantie naar de Dolomieten, waarbij die op een trailer gaat. Want heel veel opties qua bagage was er naar mijn idee niet. Maar goed, dan kijk je om je heen en dan zie je, ik noem maar iemand, Peter Muurman op een Ducati 996. Dat is ook een supersport, maar dan eigenlijk de oudere versie, zeg maar. Naar bijvoorbeeld Japan rijden of naar Zuid-Afrika. Toen ging bij mij ook wel een beetje de knop om van als hij het kan naar de andere kant van de wereld, dan moet ik het ook wel kunnen door Europa. Dat is eigenlijk wat ik ben gaan doen met de 848 Evo. En inmiddels is die omgeruild voor een iets nieuwere versie. En is het de 959 Panigale geworden.
Maar toch, op een buikschuiver. Terwijl je dus een echte toer, ik zou bijna zeggen een echte toermotor in de schuur hebt staan. Wat bezielt je? Je zit toch, ik heb zelf ook wel eens een stukje op een buikschuiver gereden. Maar ik heb na een, als ik naar de andere kant van het land moet, een uurtje rijden. Dan heb ik al iets van, het was leuk, maar nu ben ik er weer klaar mee. Hoe hou je het vol?
Snap ik helemaal aan de ene kant. Aan de andere kant heb ik echt gekozen voor een motor die ik gewoon heel mooi vond. En daarnaast waar ik ook gewoon heel veel plezier uit haal. Dus ik vind het gewoon ontzettend leuk om op die motor te rijden. En ik denk dat het ook een stukje mindset is. Ga je er met een mindset op zitten van eigenlijk hetzelfde als iemand die op een Goldwing rijdt of op een GS of een andere Allroad, dan denk ik inderdaad dat je na een uurtje wel klaar ermee bent eigenlijk. Maar ga je er met het idee op zitten van, goh, ik kan wel eens een keer een pijntje krijgen, ik moet een keertje mijn been strekken, dan is het al heel anders. En het plezier wat ik eruit haal, dat maakt daarmee ook heel veel goed. En eigenlijk als je gewoon uiteindelijk een beetje weet wat voor jou de beste houding is op die motor, dan kan je het heel makkelijk heel lang volhouden. En dan zit je er bij wijze van 10 uur per dag op. En dan komt het nog steeds goed.
Maar heb je nooit met de GS zo'n rit gemaakt en jezelf toen laten overtuigen van, shit, met die GS is het eigenlijk veel lekkerder?
Nee, nooit.
Ik wil toch die fijne kneepjes nou eens van je leren. Want ik
ben, hoe lang hou jij het vol, Dennis?
Ik haal wel een uurtje of 4 vol. Maar dan is het meer mijn kont die dan gewoon, ik krijg een houten kont van mijn zitje. Maar van mijn zadel. Maar de houding boeit me niet zoveel.
Ja.
Maar het is meer dat je gewoon ook niet zo heel erg veel mee kan nemen. Althans, ik op mijn CBR tasje erop en dan houdt het wel een beetje op.
Ja, klopt. Dat was ook mijn eerste gedachte. Ook met de 848 bijvoorbeeld. Toen ben ik toch een beetje gaan rondkijken van wat past er nou op? En wat zijn de mogelijkheden? En bij de 848 had ik nog wel een aantal opties. En toen heb ik hem omgedeld voor de 959. En toen hielden de opties al heel snel op. Dus ik heb er toen eigenlijk voor gekozen om een bagagerek te laten maken. Dus echt op maat gemaakt voor zowel de motor als de tas.
Mm-hmm.
Ja, en daarmee, ik denk dat ik nu ongeveer 130 liter bagage achterop heb.
130 liter?
Ja, okay. Zoiets. 120, 130 zo'n beetje. Daarnaast een tanktas zit erop. Dus eigenlijk gaat het allemaal prima. Je kan het, eigenlijk alles wat je nodig hebt. Een tent, kookspullen, stoeltje, tafeltje, extra benzine. Het gaat allemaal mee.
Oké, daarmee is meteen de vraag van Jesper en Maarten beantwoord. Hoe en wat qua bagage? Hij wil zelf met een Z900 gaan rijden deze zomer. En jij kunt dus, hij zegt, hoe neem je genoeg bagage mee? Nou, op deze manier dus. Laat iets custom maken.
Ja.
En dan gaat er zeker 100 liter plus mee.
Ja, zeker weten. Ja, en er zijn op dit moment best wel wat merken die er ook echt wel op inspelen om ook goede bagagesystemen te hebben voor de wat minder geschikte motor voor op reis. Dus ook voor bijvoorbeeld een Z900 of een racemotor is er tegenwoordig best wel wat te krijgen. Om toch nog zonder een custom-made bagagerek toch best veel mee te kunnen nemen.
De Motorpodcast.
Maar je hebt ook alle tips, de do's en don'ts voor zowel beginnende als gevorderde reiziger. Heb je ook allemaal op je site staan, hè? Rekjes, tassen, noem maar op.
Alle tips staat op mijn website of op Facebook bijvoorbeeld.
Ja. Travelwithseb.com en op Instagram ook Travelwithseb. Daar gaan we jou, daar vinden we jou.
Ja.
Motoboezie vraagt: hoe gaat het met de schouders en de rug? Dat was zijn reden om over te stappen naar een echt tourmodel. Daar heb je dus totaal geen last van?
Nee, eigenlijk niet. Om heel eerlijk te zijn, denk ik dat ik zelfs meer last heb op een motor waarbij ik rechtop zit. Dat heeft meer met mijn eigen rug te maken, hoor. Van mijn rug dan op een buikschuiver of iets waarbij je naar voren zit. Dus nee, tot nu toe gaat het hartstikke goed.
Gelukkig.
Of ook regelmatig verlangs bij fysiotherapie en masseur en dat soort dingen. Oh. Kan, hè?
Of nee, tot nu toe niet.
Tot nu toe hoeft dat allemaal niet.
Nee.
Hey, en die 32 landen die je tot nu toe naar eigen zeggen gehad hebt, ga je niet over horen, dat zeiden we al. Ja, wat is nou echt een land waarvan je zegt, dat is zo fantastisch?
Ja, het is altijd lastig om één specifiek land te noemen. Maar waar ik echt de meest goede herinneringen aan heb, dat is toch wel de Balkan. En dan bijvoorbeeld Bosnië, Albanië, Kosovo, maar ook Noorwegen.
Nou, reis je vooral alleen?
Ja.
En dan ga je door de Balkan heen. Ja, is dat nou wel echt de meest veilige plek? Hè? Ik kan niet van zeggen. Toch vrouw alleen op de motor? Ja, hoe is dat?
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me echt nog nooit onveilig heb gevoeld in de Balkan of in een ander land in Europa. Ja, de mensen daar zijn juist altijd veel gastvrijer voor mijn gevoel. Veel behulpzamer, veel vriendelijker. Dus nee, niet als vrouw alleen heb ik me nooit onveilig gevoeld.
Ik denk dat je het ook aan het omdraaien. Ik denk dat je misschien als vrouw alleen, slaap je in hotels of juist de Airbnb's en bij mensen thuis?
Ik heb bij mensen thuis geslapen, dat was dan niet in de Balkan. Maar bijvoorbeeld, ik heb wild gekampeerd en in hostels. Dus dat je met meerdere reizigers op één kamer zit. En ook gewoon een huisje gehuurd van mensen en hotels.
Ik denk dat als je als vrouw alleen ergens op de Bonnefoy aanklopt van joh, kan ik hier slapen? Dat je dan misschien meer voor elkaar krijgt dan dat jij en ik, jij of ik ergens aankloppen in de Balkan.
Ik heb daar geen ervaring mee, want ik boek altijd een hotel van tevoren.
Ja, hij is van de hotels. Maar als ik hier 32 landen, ik noem er gewoon even een paar op. Andorra, Bosnië, Herzegovina, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Luxemburg, Montenegro, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Spanje, Zweden, Zwitserland. En dan heb ik er nog niet eens 32. Welke staat er nou echt met stip op één? Als je zegt, daar zouden Dennis en Peter eigenlijk een keer naartoe moeten. Ik op de buikschuiver, hij op de Harley.
Ja, echt heel lastig, maar dan denk ik dat ik voor Albanië kies.
Ja?
Ik denk bij Albanië altijd aan een land waar ze nog met paard en wagen rijden.
Nou ja, dat klopt ook wel, ja. Paard en wagen, ezels, je vindt het allemaal op de weg eigenlijk.
Het is toch echt een beetje een ontwikkelingsland?
Deels wel inderdaad. Qua infrastructuur is het natuurlijk heel anders dan wat wij hier gewend zijn. De huizen, in echt kleine dorpjes is het best wel vervallen. Maar je krijgt er wel dus hele behulpzame, vriendelijke mensen voor terug. Waarbij ik ook altijd het gevoel heb, hoe minder de mensen hebben, hoe meer ze met je willen delen. En daarnaast bijvoorbeeld, we zijn een portemonnee kwijtgeraakt in Albanië. Helemaal vol met alles. Er zat ook een motorsleutel bij. En degene die hem gevonden had, die kwam aangerend met de portemonnee, met alles er nog in. Had de muntjes van straat geraapt en ze weer netjes teruggestopt.
Serieus?
In de portemonnee.
Kan dus toch nog?
Ja. En bijvoorbeeld, ik denk een week ervoor was mijn broer zijn portemonnee kwijtgeraakt in Italië. En die was dus helemaal leeggehaald. Hij had wel zijn pasjes terug. Maar al het contant geld was eruit gehaald. En dan denk ik, je verwacht het misschien niet in Albanië dat het op die manier gaat. Maar dat maakt het juist extra mooi. En zeker omdat die mensen veel minder hebben, zo behulpzaam zijn.
Maar zei het net al, de infrastructuur is daar een stuk minder. Dus geen strakke wegen, zoals in Nederland. Hoe rijdt dat op een racemotor?
Ja, eigenlijk verrassend goed. Ja, in Albanië, het wegdek is gewoon een stuk slechter. Soms dan is het wegdek gewoon bijna volledig weggeslagen. En dan kom je daarna toch weer op een stukje wat wel iets meer begaanbaar is. Maar tot nu toe heb ik eigenlijk geen problemen gehad. Ik heb bijvoorbeeld in Montenegro heb ik misschien 50 tot 100 kilometer vrijwel off-road moeten rijden. Omdat ineens het asfalt eigenlijk ophield. Dus door de bergen en het had juist die dag echt ongelooflijk veel geregend. Dus het was ook echt gewoon een modderpoel geworden. Maar dat gaat allemaal goed.
Gaat allemaal goed op een supersport.
Nou, hadden we het net over, hè? Voel je nooit onveilig in je eentje? Dat blijkbaar niet. Maar er kan ook wat met je motor gebeuren. Met z'n tweeën kan je een motor makkelijker repareren, denk ik, dan in je eentje.
Ja, zeker. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben ook echt totaal niet technisch. Dus als er iets is, dan is het al heel snel dat ik het gewoon zelf niet kan repareren. Maar juist omdat ik zoiets heb van iedereen is zo behulpzaam, dan kom je er altijd wel uit. Ja, daarnaast voor Europa dan heb ik de ANWB afgesloten. Dus dat mocht ik ergens stil komen te staan, dat ik dan nog wel thuis kom. Maar ja, dat is alleen in Europa dan geldig.
Nooit gebeurd?
Nou ja, wel dat ik wat startproblemen had met mijn motor en dat ik eigenlijk wel het idee had van dit komt niet meer goed. En uiteindelijk toch nog aan de praat gekregen en dat wel zelf. Maar de rest van de reis startte die heel slecht. Dus wel iedere keer als je hem ging starten, dat je toch even fingers crossed en doet hij het of doet hij het niet. Maar ja, uiteindelijk denk ik, je komt altijd wel thuis. En of dat nu hier is of aan de andere kant van de wereld, mocht er iemand stoppen die heeft wellicht familie in de buurt of vrienden in de buurt. En ik denk dat dat altijd wel goed komt.
De Motorpodcast.
Hoe pak je de voorbereiding van zo'n reis aan? Stel je voor Bosnië of Noorwegen. Hoe ga jij te werk als reiziger?
Wat ik eigenlijk doe is, ik zit natuurlijk op Instagram en Facebook. En dat zijn voor mij eigenlijk wel hele fijne kanalen om een reis voor te bereiden. Of in ieder geval om ideeën op te doen. Dus mocht ik bijvoorbeeld op Instagram kijken of op Facebook kijken en ik zie iets voorbij komen waarvan ik denk, wauw, daar wil ik echt naartoe, dan sla ik het op. En eigenlijk op die manier probeer ik altijd een beetje een reis samen te stellen. Gewoon de punten eruit te pakken van daar wil ik echt naartoe. En dat zijn echt de mooiste routes. En op die manier probeer ik dan een route aan elkaar te maken. En daarnaast zorg ik er wel altijd voor dat mijn motor gewoon wel echt in topstaat is. Dus het liefst nieuwe banden erop, hangt er een beetje vanaf hoeveel kilometer het wordt. Maar in principe nieuwe banden, goede kettingset, goed onderhoud. Zodat je ervan uit kan gaan dat er
weinig kan gebeuren.
Ja, precies.
Hoe lang duurt een trip gemiddeld?
Meestal een week of vier, zo'n beetje. Het hangt er wel een beetje vanaf waar het bijvoorbeeld naartoe is. En wat de mogelijkheden zijn qua vrijvragen, vakantie en dergelijke. Maar over het algemeen een week of vier.
Maandje weg, dus ongeveer. Hoe combineer je dat met werk? Wat voor werk doe je überhaupt?
Ik werk in de zorg, hbo-verpleegkunde.
Je kunt 4 weken vrij nemen?
Ja, ik heb bijvoorbeeld, dat is 2 jaar geleden geweest. Toen switchte ik van baan, toen werkte ik nog niet in de zorg. En dan ging ik in de zorg aan de slag. Ja, dan is het gewoon even net iets eerder ontslag nemen. En voordat je aan de slag gaat, zeg maar. En toen heb ik 6 weken vrij kunnen krijgen. Dus die goed heb ik ook helemaal gebruikt. Ja. En inderdaad, als je het goed plant en gewoon goed afspreekt, dan is er vaak wel iets in die zin te regelen, zeg maar.
Ja, en de banen liggen voor het oprapen in de zorg. Dus als je zegt, zuster Sabrina is even rondje motorrijden.
Ja.
Jongens, de groeten. Willen ze niet meer, dan ga je ergens anders werken.
Ja, zeker.
Wij dachten, omdat jij vaak alleen rijdt tijdens jouw reizen, dachten we, die zal wel alleen zijn en geen vriend hebben. Want dan ben je lang van huis en je rijdt lekker alleen.
Ja.
Nou kom je hier met je vriend. En toen zeiden we, die zal vast wel geen motor rijden. Maar die rijdt wel motor.
Ja, zeker.
Waarom rijden jullie niet samen?
We rijden ook wel echt heel veel samen. Nu is het alleen dat ik eigenlijk in mijn eentje begonnen ben, zeg maar.
Ja.
Dus ik had wel wat in mijn eentje gereisd. Gewoon door Frankrijk. Een Balkanreis gedaan op de 848. En eigenlijk toen ik de 848 ging inruilen voor de Panigale, toen leerde ik hem kennen. En sindsdien zijn we samen. Dus dat is nu 2 jaar geleden. Ja, de eerste reis die we samen maakten, dat was naar Italië. Toen kon ik dus 6 weken vrij nemen. En hij kon helaas maar 2 weken vrij nemen. Dus toen was het van, dan gaan we 2 weken naar Italië. Ik had eigenlijk het plan om door te rijden richting Turkije en Armenië en de rest van de Caucasus, zeg maar. Mm-hmm. Alleen door corona kon het niet. Dus toen ben ik wel weer mee teruggereden. Alleen heb ik toen besloten om door te rijden naar de Noordkaap. Dus deels rijden we samen en deels doe ik het alleen.
Lekker
net
als
wat,
je dat,
wat uitkomt.
Lekker als je dat kunt combineren.
Zeker.
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.
Aflevering 47 van de Motorpodcast. We praten met Sabrina, die je beter bekend staat als Travel with Sab op Instagram. Als je zin hebt in reizen, check haar Instagram.
Sabrina, op je website staan allerlei tips voor motorreizigers. Er is ook een soort van webwinkel aan verbonden. En dan ben je op doordeweekse dagen ook nog gewoon zuster in het ziekenhuis. Ja, waar haal je de tijd vandaan om dit allemaal te organiseren?
Ja, goed plannen en heel veel hulp. Dus ook bijvoorbeeld van mijn vriend, van mijn broer, die me daarmee helpen. Maar ja, daarnaast is het ook gewoon een stukje hobby. Dus ik vind het leuk om dingen te schrijven. Ik krijg ook best wel veel vragen van mensen die bijvoorbeeld voor het eerst op reis willen. Of die misschien toch met een sportmotor op reis willen. Of andere vragen hebben over een bepaald land. En dan had ik voor mezelf eigenlijk zoiets. Dan is het misschien beter om het in een blog te verwerken. Dat iedereen het kan lezen. Ja, dan dat je eigenlijk dezelfde vragen bijvoorbeeld steeds opnieuw krijgt en beantwoord.
Nou, we hebben heel veel vragen, dus we kunnen even een rijtje doen. Heel veel gaat over, is het wel lichamelijk vol te houden? R.H. Veestrum, Perry, die doet zijn R6 weg vanwege klachten aan rug en pols. Echt enorm zonde, want R6 is echt een hele mooie bike, jammer. Zonder snelwegen te rijden, rij je de lange stukken over de snelweg of ga je juist binnendoor?
Ja, het ligt er een beetje aan. Wat ik zelf eigenlijk altijd doe is, ik heb het hier nu in de omgeving wel een klein beetje gezien. Dus bijvoorbeeld de Eifel, Luxemburg is leuk voor een weekendje. Maar als ik een langere reis plan, dan wil ik het liefst zoveel mogelijk van die tijd doorbrengen op plekken waar ik nog niet geweest ben.
Oké, dus dan wel eerst de snelweg.
Ja, dan is het meestal de eerste dag volg als snelweg. Dus 1000, 1200 kilometer, zoiets over de snelweg. En daarna alleen maar binnendoor eigenlijk.
Oké, nou Marco, dan is Marco Holthof, jouw vraag is beantwoord. Peter die vraagt, rij je met een aangepast zadel? Niet deze Peter trouwens.
Ja, nee, inmiddels wel. En dat was eigenlijk niet eens omdat ik het per se wilde. Maar dat was gewoon een heel lief kerstcadeautje eigenlijk. De reis naar de Noordkaap bijvoorbeeld, die heb ik gewoon op een normaal zadel gemaakt. En sinds dit jaar dan op een comfortzadel noemen ze
dat. Ook goed te doen, ja.
Is dat een gelzadel of zoiets?
Nee, dat niet. Gewoon net iets comfortabeler dan dan het standaard zadel eigenlijk.
Okay, heb jij dat dan niet als je lang rijdt, dat je echt een houten kont krijgt?
Nou, valt eigenlijk wel mee. Mijn motor, Harley, zit een soort sofa-achtig iets. Hè? Een soort bureaustoel, een heel breed zadel. En ja, daar hou ik echt wel een behoorlijke poos op vol.
Nou, het is voor mij vaak een teken, dan wil ik toch doorrijden en dan kilometers maken. En dan toch denk ik van na 3,5 uur, ik had even eerder gewoon pauze moeten houden. Want dan krijg je echt een houten kont en moet je even ergens koffie of een biertje gaan drinken. Alcoholvrij natuurlijk. Maar
zeker. Nee, ik denk ook, tenminste wat ik zelf probeer, is gewoon wel regelmatig pauzes te houden. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik zit wel een beetje met een tanklimiet, zeg maar. Dus over de snelweg kan ik misschien 180 tot 200 kilometer rijden. En dan moet ik echt wel tanken. Mm-hmm. Maar binnendoor, na een uur of twee, dan probeer ik ook wel even af te stappen, benen te strekken en weer door.
Job 9075 die zegt, ik heb zelf een naked bike. Heel praktisch. Wat doe jij tegen krassen, Sabrina? Hij heeft nu een drybag van SW Motec. En last van krassen dus blijkbaar.
Ja, dat is wel heel erg zonde.
Ja.
Wel, wat ik gedaan heb is dan een bagagerek. Dus daardoor heb ik er geen last meer van. En daarnaast, ik dacht dat je van SW Motec, ik weet niet of dat bij de drybag geleverd wordt. Maar heb je ook heel vaak een soort van folie wat je op je motor kan plakken. Waardoor je dus geen krassen krijgt.
Praktische tip.
Op je Instagram en op je site ben je eigenlijk altijd incognito.
Ja?
Ik heb precies na lang zoek heb ik één foto gevonden waar ik ongeveer op kan zien wie je bent.
Mm-hmm.
Waarom is Travel with Seb incognito?
Ja, omdat ik eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, ben ik helemaal niet zo'n Insta-meisje of social media-meisje. Of hoe je het moet uitleggen. Ik hou er niet heel erg van om in de spotlight te staan. Of ik hou niet heel erg van die aandacht. Ik vind het wel heel leuk om reisverhalen te delen. En om die passie met anderen te delen. Maar ja, voor mij hoeft het niet heel erg over mij te gaan eigenlijk. Dus
vandaar altijd helm op en vizier dicht. Foto.
De Motorpodcast.
Wat is nou de mooiste reis waar je op terugkrijgt? Dat je denkt van, ik heb daar iets meegemaakt. Dat is echt zo bijzonder.
Ja, ik denk dan misschien van de laatste reis. Dat was naar Athene. Dus op de motor naar Athene gereden was mijn vriend dan die keer wel bij.
Mm-hmm.
En momenten die we daar meegemaakt hebben is bijvoorbeeld dat we aankwamen bij de grens van Kosovo. Montenegro en Kosovo op die grens, zeg maar. Was best wel verlaten, want het was echt best wel diep in de bossen, in de bergen. Ik had eigenlijk voor mezelf een beetje een vooroordeel dat ik dacht, het is corona, dus dan is het sowieso net wat meer gedoe bij de grens. Of in ieder geval, je moet wat meer dingen laten zien. En bij Kosovo moet je ook een verzekering afsluiten, omdat je ja, je bent er niet verzekerd omdat het land niet erkend is. Allemaal heel diplomatiek gedoe eigenlijk. Maar ik had voor mezelf zoiets van dat wordt, ja, dat wordt gewoon heel lastig. En toen kwamen we bij de grens aan en die mensen waren echt super vriendelijk. Ja, allemaal rondjes aan het lopen om de motor heen. En toen had ik al zoiets van, oké, nou dat komt wel goed. En die man die ons hielp, die zei ook gelijk al van, ja, je moet zo meteen alleen nog heel even de verzekering regelen bij dat huisje daar. En dan is alles goed en dan kun je doorrijden. Dus we kwamen bij het huisje aan, ook die man heel vriendelijk. En die keek naar het kaartje van het kentekenbewijs. En die zei van, oh, Ducati. Dus nou ja, dat was eigenlijk al een goede opening. Mm-hmm. En toen was het daarna van, oké, het is geregeld en ja, welkom en veel plezier. Dat wij dachten, de rekening, krijgen we die thuis? Of en toen zei hij van, Kosovo pays for you because Ducati. Dus dat
was serieus?
Echt, ja, dat voelde wel echt als een heel warm welkom. Mm-hmm. Verder tijdens die reis, we zijn door Roemenië gereden. En toen was ik al een beetje van tevoren dat ik dacht, oh jee, er zitten wel beren daar in die streek.
Letterlijk beren op de weg?
Ja, letterlijk beren op de weg. Dus ik dacht, goh, wat doe je dan als je beren op de weg ziet?
En veel, ja, gas geven, denk ik.
Nou ja, mijn vriend die zei van, oh, kom wel goed. En ik dacht, nou, ik weet het nog net zo niet. En ja, toen reden we over World's Best Road, wordt dat genoemd. En daar is Topkeer ook geweest. En die heeft eigenlijk die naam aan die weg gegeven. Toen zagen we auto's met alarmlichten aan, ja, in tegengestelde richting staan. Dus wij dachten al van, wat is er aan de hand? Dus toen zat er inderdaad echt een beer op de weg met twee kleine beertjes erbij.
Gevaarlijk.
Ja, maar ook heel mooi. Dus ik ben wel stil gaan staan, even filmen, wat foto's maken. En mijn vriend in mijn helm van, joh, rij maar even door. Dat ik dacht van, ja, maar het is toch wel heel mooi. Dus dat is wel ook, ja, wel echt een heel bijzonder moment. Als je ineens zo'n, ja, zo'n machtig dier op de weg ziet staan.
En het zijn geen knuffelbeertjes, hè? Ik bedoel, dat denk je. Maar dat,
ja, maar mocht die kwaad willen, even reven en dat beest, ja, is weg, denk
zeker.
Ik. Die communicatie, doen jullie, jullie kunnen wel praten met elkaar,
ja,
in de helm.
Klopt.
Maar je hebt toch ook stelletjes die zeggen, nou, absoluut niet. Als wij aan het rijden zijn, dan doen we hooguit handgebaren en we rijden. En jullie gaan lekker kletsen onderweg.
Nou ja, lekker kletsen, ja, oh, het hangt er een beetje vanaf. Ja, tuurlijk. Het is op zich wel ook wel mooi als je bijvoorbeeld op een hele mooie plek komt. Of in ieder geval ja, dat je dat ook een soort van kan delen. Dat je daar van, wauw, moet je daar kijken. Of,
zoals zo'n berenmoment.
Ja, ja, precies. Ja. En ja, het is ook gewoon handig. Want als je zoveel kilometers rijdt en je rijdt ja, soms ook bijvoorbeeld Athene is echt een mega drukke stad. Mm-hmm. Dat je dan wel even kan zeggen, ook als je elkaar kwijt bent, van joh, ik ben even hier naar rechts. Of als er iets op de weg ligt, van joh, pas op, er ligt iets op de weg. Dus ik vind het eigenlijk alleen maar fijn.
Heb jij reis- of motorrijders als voorbeeld?
Ja, zeker. Peter Muurman heb ik net al genoemd. Ja, die man die is op zijn 996 naar Tokio gereden vanuit Amsterdam. En vanuit Amsterdam ook nog een keertje naar Kaapstad. En ja, hij heeft er ook wel wat verhalen over gedeeld. En dat is ook wel, ja, wel een voorbeeld voor mij.
Oh, een Ducati natuurlijk.
Ja, dat, ja, klopt. Ja, meer omdat bijvoorbeeld, je hebt ook Sjaak R1 natuurlijk. Ik vind het wel mooi als iemand iets doet wat hij gewoon echt leuk vindt. Dus aan de ene kant, ja, of het nu op een allroad is of op een supersport. Dat ik vind het gewoon mooi als iemand op reis gaat en doet wat hij leuk vindt. Maar Peter Muurman is dus wel iemand geweest die bij mij ervoor heeft gezorgd dat ik het ook gewoon ben gaan doen. Of in ieder geval zoiets had van, oké, we doen het gewoon en het kan.
Dat past ook wel bij jouw motto, want jouw motto is to travel is to live.
Ja,
dat klopt. Zit dat daarachter?
Ja, deels wel. Ja, meer dat ik denk van, je moet inderdaad, ja, wel doen wat je leuk vindt. En voor mij is het reizen, dat geeft altijd wel weer een beetje een boost. Van alsof je er weer even tegenaan kan. En voor mij is het, als je op reis bent, dat je echt gaat leven eigenlijk. Hier zit je toch wel een beetje in een sleur altijd. Tenminste, je gaat naar je werk, je komt thuis. Dus je raakt een beetje in een sleur. En ja, op reis is het compleet anders.
Heb je, zei je net al, ook gereisd in coronatijd? Hè?
Ja.
Hoe doe je dat als zuster? Heb je dan een zelftestsetje bij je? En,
nee.
Wat extra mondkapjes nog? Of,
mondkapjes zeker. Gewoon omdat dat eigenlijk overal in coronatijd wel verplicht was.
Maar jij kan natuurlijk aan die echt goede mondkapjes komen. Tenminste, neem maar aan.
Echt medische mondkapjes.
Echte medische mondkapjes.
Maar die laat ik op de plekken waar ze het hardst nodig zijn natuurlijk. Het is meer... Ik keek gewoon vooraf van wat zijn de regels? Waar kom je wel in? Waar kom je niet in? Wat is verstandig om te doen? Als je naar een brandhaard gaat, bestaat de kans dat het dat de grenzen dichtgaan en dat je er niet meer wegkomt. Dus dat is waar je van tevoren een beetje op moet letten. Maar ja, eigenlijk was het reizen prima te doen. En tuurlijk, ik heb wel wat teleurstellingen gehad. Of in ieder geval bijvoorbeeld op mijn reis naar de Noordkaap. Dat was al een hele ommezwaai, omdat ik eerst juist richting Turkije zou gaan. En toen ik één dag in Noorwegen was, toen hadden ze besloten om de grens met Litouwen potdicht te doen. Dus Litouwen ging gewoon helemaal op slot. En ik had het plan om via de Baltische Staten terug te rijden. Maar toen ik dat hoorde, toen had ik zoiets van, dat gaat hem niet meer worden. En uiteindelijk ben ik dus via Zweden teruggereden. Dus het is soms wel dat je ineens heel je plan moet omgooien. Maar het is eigenlijk al die tijd wel prima te doen geweest.
Maar dan ben je van plan om naar Turkije te gaan. Dat is toch iets andere temperatuur dan Noorwegen en zo.
Ja.
Hoe doe je dat met pakken en dat soort dingen? Heb jij een pak dat echt overal tegen kan? Of driedubbel dik goed ingepakt?
Nou ja, inderdaad. Driedubbel dik goed ingepakt. Dat heb ik geprobeerd. Want ik ben toen naar Italië gegaan. Naar de Amalfi-kust, waar het ongeveer 40 graden was.
Oeh.
En daar heen ik in mijn leren pak. Dus dat was op zich best wel afzien. Maar daarnaast met een koelvest was het dan wel weer redelijk te doen. En uiteindelijk met hetzelfde leren pak ben ik naar Noordkaap gereden. Ja, gewoon zorgen dat je net wat extra laagjes eronder doet.
Maar dan ga je letterlijk van plus 40 naar min 15 of zo?
Ja, in de zomer is het wel te doen. Dus dan zit je rond de 0 graden, zeg maar.
Maar dat is 40 graden verschil.
Ja, zeker. Dus dat, ja, dat is wel even wennen inderdaad.
Codewoord is laagjes, 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 laagjes.
Ja, klopt. En ja, bijvoorbeeld een regenpak, dat doet ook al heel veel. Omdat je dan net een soort van isolatielaagje ertussen hebt.
Ja.
En vaak met een regenpak het toch winddicht is. Dus dat doet al heel veel.
De Motorpodcast.
Moto Ginji die vraagt, wat is het grootste vooroordeel van de reizen zoals je doet? En wat achteraf erg mee bleek te vallen? Was dat die grensovergang?
Ja, dat deels wel. Nou ja, bijvoorbeeld met Albanië. Als je aangeeft dat je naar Albanië gaat of dat je daar heel graag naartoe wil, dat dan heel veel mensen eigenlijk als eerste reactie hebben van, goh, ik zou er omheen rijden als ik jou was. Dus je hebt inderdaad wel heel veel vooroordelen qua landen. Daarnaast ook wel heel veel voordelen als vrouw alleen. Dat het niet veilig zou zijn. Terwijl ja, ik eigenlijk een hele andere mening daarover heb.
Dat is jouw mindset die je daardoorheen helpt, denk ik gewoon.
Ja, dat ook inderdaad. En daarnaast dat je bijvoorbeeld niet sportief zou kunnen rijden met bagage. Of dat bagage heel veel doet met je motor. En dat het niet fijn mee rijdt. Maar ik denk als je op de juiste manier de bagage bevestigt. En ook op de juiste manier de tas bijvoorbeeld vult met bagage. Dus qua gewicht en dergelijke.
Mm-hmm.
Ja, dat het echt... echt prima te doen is. Dus ik heb daar totaal geen last van.
Oké.
Want je hebt best wel een behoorlijke bult met spullen.
Ja,
op
klopt.
Op je Ducati gehesen eigenlijk.
Ja, zeker.
Want je zei iets van 130 liter kon je meenemen. Dus hoeveel kilo zou dat wel ongeveer zijn?
Ja, ik...
Dat is misschien wel een kilo of 90.
Nee, zeker niet.
Nee?
Ik heb alles wel echt licht gewicht. Dus ik heb bijvoorbeeld een tentje en die weegt net geen 2 kilo. Ik heb een matje en dat weegt nog geen 500 gram. Volgens mij ook een stoeltje wat echt een paar honderd gram weegt. Dus als je alles echt zorgt dat het licht gewicht is, dan kom je denk ik bij mijn uitrusting op een kilo of 30 zo'n beetje.
Oh, nou dat valt.
Dat vind ik heel knap.
Had ik niet verwacht.
Nee.
Want ja, ik heb een paar foto's van je gezien en denk van nou, die heeft best wel wat bij zich allemaal.
Zeker.
Een behoorlijke, het is bijna een soort kameel.
Nee, klopt. Ja, het ziet er wel misschien indrukwekkend uit qua grootte, maar qua gewicht valt het heel erg mee. Dus het zit natuurlijk wel redelijk in de wind qua stroomlijn, zeg maar. Dus als je 200 plus over de snelweg gaat, het kan, maar het is niet heel fijn. Maar eigenlijk de eerste dag rijd ik meestal over de snelweg en daarna is het alleen maar binnendoor. En over de wegen waar ik overheen rijd, daar wil je niet met 200 plus overheen rijden. Noorwegen wil je dat ook niet doen, want er zijn de boetes bijvoorbeeld veel te hoog. Dus ja, op die manier heb ik er eigenlijk nooit last van die bagage.
Maar als het even kan, dan ga je wel voor de 200 plus.
Nou, nee, niet per se. Kijk, tuurlijk, ik trek mijn gas wel eens
een Panigale natuurlijk.
Ja, ik wou net zeggen, dat moet je
Nee, ik trek mijn gas echt wel af en toe een keertje open. Maar het is niet dat ik echt 200 plus moet rijden. Nee, maar.
Heb je iets aan de motor veranderd? Buiten dan dat je hem toch soort van oneerbiedig gezegd pakezel hebt gemaakt. Maar wat zit er verder onder je motor?
Ja, eigenlijk niet zo heel erg veel. Ik zit even te denken, ja, wat optische dingetjes. Maar dat is meer als ik niet reis. Dus bijvoorbeeld een seatcover heb ik erop gedaan. Maar verder is die vrij standaard. Ja.
Standaard uitlaat vast niet?
Nou ja, het is een Akrapovic uitlaat. Okay. Maar dan wel die onder deze Ducati hoort, zeg maar. Dus een samenwerking.
Je voldoet aan alle eisen om veilig en ongehoord door Europa te kunnen reizen.
Ja, zeker.
Het is toch wel een merk wat een beetje meer herrie maakt, toch? Of niet?
Dat wel. Maar deze is wel echt goedgekeurd. Dus hij voldoet wel echt aan alle eisen. Dus.
Ja, maar het zou gebeuren dat je op reis bent en opeens bij het vierde land aankomt, waar dan net de regels scherper zijn en je niet verder kunt. Dan sta je daar.
Met deze uitlaat zou het geen probleem moeten zijn. En ik had ook inderdaad wel echt zoiets van, een uitlaat die veel geluid maakt is leuk, maar voor mij is het gewoon totaal niet praktisch. Want voor je het weet, in Duitsland of Zwitserland, dan halen ze je van de weg en dan mag je gewoon niet verder rijden.
Ja, dus wegvakantie. Wat is het nummer 1 artikel wat een motorreiziger absoluut als eerste moet inpakken?
Het nummer 1 artikel?
Ja.
Duct tape? Ja.
Dan kan alles mee repareren.
Ja, zeker. Ik denk dat ik echt bij iedere reis wel dat nodig heb gehad. Zeg maar. Ja? Ja, zeker.
Maar dat laat toch ook van die nare lijmresten achter?
Niet te doen? Ja.
Is dat ergens opplakt? Bijvoorbeeld
op jouw witte parelmoer?
Ja, dan heb je meteen zo'n vieze plakstreep zit erop.
Ja, klopt. Maar liever dat dan dat je losse onderdelen hebt of dat je niet verder kan of zoiets. Dus ja, duct tape, dat fixt alles. Dus dat moet sowieso mee.
Ook je duct tape. Dat is belangrijk.
De Motorpodcast.
Tijd voor de post. Er is weer heel veel binnengekomen via onze e-mail en socials. We kunnen niet alles behandelen in de podcast, maar we sturen wel iedereen eventjes een bericht terug.
Mark uit België die schrijft: hi guys, sedert enkele dagen heb ik de wereld van Spotify ontdekt en dus ook jullie podcast. Heerlijk om 's nachts te luisteren tijdens mijn werk. Hij rijdt zelf al 35 jaar motor. En tot voor enkele jaren ook in de winter. Maar hij rijdt nu in de winter wat minder. Hij rijdt wel 28.000 kilometer. Wat ga jij gemiddeld op jaarbasis?
Het wisselt wel een beetje. Maar ik denk dat ik op ongeveer 20.000, 25.000 zit met de Panigale dan.
Oh ja, oké. Okay. Ja, dat is op zich ook wel logisch. Als je dit soort landen aandoet, dan gaat het hard. Ik kreeg van een gewaardeerde motorpodcastluisteraar iets in mijn handen gedrukt uit de Linda-kalender. Want daar is het over.
Linda-kalender?
Ja, dat verwacht je ook niet. Maar wat is volgens jullie de gemiddelde leeftijd van mannen op motoren? Kom maar op. Sabrina, zeg het maar.
Ik zou zeggen 48.
48, Peter. Wat bied jij?
Volgens mij, denk boven de 50.
Toch? Boven de 50. Als het in de Linda-kalender staat, is het waar. Het is 54, de gemiddelde leeftijd van een motorrijder.
Oké. Okay.
Dus ik heb nog even. Andere post. Patrick die schrijft: misschien een leuk idee voor jullie podcast. Hoe maak je nou eigenlijk je eigen route? En hoe ga je ermee om? Uploaden, downloaden, welk systeem? Wat gebruik jij, Sabrina, als routeplanner?
Ja, als ik echt een route plan, is meestal de MyRoute app.
Weet even trouwens te Peter dat Maurice, een van de eerste afleveringen, 34 volgens mij, Maurice Leden van BNN 3 op reis, die is zijn Triumph Bon Wilhelmland Customize. Als je die wil volgen, zoek eventjes op Maurice Leden BNN 3 op reis. En de laatste post, Tobias die schrijft: ik heb jullie 3 weken geleden ontdekt en ik ben nu bij aflevering 42. Jongens, allemaal bedankt voor de mail. We kunnen het niet meer allemaal beantwoorden in de podcast, maar jullie krijgen allemaal een reactie van ons.
Ons gast in deze aflevering van de Motorpodcast is Sabrina de Wit, a.k.a. Travel with Seb. Sabrina, ik blijf het toch nog steeds een beetje apart vinden dat je reist met een racemotor, terwijl je een dikke BMW, die eigenlijk normaal gesproken voor reizen is, terwijl je die dus in de schuur hebt staan.
Ja, kan ik me voorstellen. Zeker.
Maar ik denk dat heel veel mensen, en ik zit er wel in jouw kamp, omdat ik die CBR rij, ook een supersport. Heel veel mensen hebben het vooroordeel dat je op een supersport, dat zie ik ook in de reacties via Instagram, je krijgt last van je rug, hoe is het met je polsen? Dat is helemaal niet zo. Althans, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dus ik snap dat vooroordeel niet zo.
Nee, ja, tuurlijk heb ik wel eens een keertje last van mijn polsen. Zeker als ik 1000 kilometer tuurlijk, op een dag rij. Maar over het algemeen probeer ik het bij 6 uur per dag te houden. En verspreid over heel de dag. Dus dan ga ik bijvoorbeeld 's ochtends vroeg weg. Rij ik 2 uurtjes en dan kom ik bij bijvoorbeeld watervallen uit. De Kravica watervallen, ik noem maar wat, in Bosnië. En dan ben je toch al gauw 1 uurtje, 2 uurtjes ben je op pad. En dan stap je weer opnieuw op. Dus op die manier, ja, eigenlijk door bijvoorbeeld pauzes te houden en dergelijke, dan gaat het eigenlijk heel erg goed.
Ontmoet je wel eens mensen in de rest van de wereld die zeggen, nou, ik zou Nederland wel eens een keer willen ontdekken?
Weinig. Ik denk dat ik ze nog bijna nooit ben tegengekomen. Nee.
Oh, dat verbaast me eigenlijk. Ja, niet dat Nederland heel spannend is voor motorrijders, denk ik, als je helemaal in Italië of zo bent geweest. Maar
ja,
je maakt geen friends for life tijdens het motorrijden.
Ja, dat zeker wel. Want ja, ik ben wel echt. Ik heb veel echt hele mooie mensen ontmoet. Maar ja, geen mensen die zeggen van goh.
Je komt leuk naar Nederland.
Nee, precies. Dan is het eerder dat ik misschien die kant op zou gaan. Dan dat zij naar Nederland zouden komen. Ja.
Ja. Kun je een voorbeeld noemen van een bijzonder persoon dat je tegen bent gekomen onderweg, waarvan je zegt, nou, ik af en toe nog eens contact mee, of daar ga ik nog eens een keer naartoe? Of...
Ja, bijvoorbeeld onderweg naar Noorwegen. Toen ben ik de eerste dag naar Denemarken gereden, naar de haven eigenlijk. Daar overnacht en dan de volgende ochtend gelijk de boot op om naar Noorwegen te varen. En ik had mijn motor nog nooit vastgezet op een trailer of bijvoorbeeld een boot. Want mijn vader bijvoorbeeld, die hielp altijd met mijn motor op de trailer zetten. Dus daar hoefde ik eigenlijk niet naar om te kijken. En toen kwam ik op de boot en toen dacht ik, hoe ga ik dit doen? Mm-hmm. Maar gelukkig kwamen er al heel snel gewoon mensen die je dan gaan helpen. Dus dat is ja echt heel fijn als motorrijders onderling. Dat je toch wel merkt dat iedereen je gelijk helpt. En ja, één meneer, dat was een Duitse man. En die heeft me toen vooral heel veel geholpen met zowel het vastmaken als het weer loshalen. En toen zijn we ook een dag opgetrokken. Ook samen een tentenkampje opgezet. En want dat was ook mijn eerste nacht wildkamperen. Dus dat vond ik ook best wel spannend. Mm-hmm. En ja, daar heb ik daarna ook gewoon nog contact mee gehad. En heel toevallig toen ik van de Noordkaap weer terugreed naar het zuiden, kwam ik hem tegen. En toen draaide hij heel snel om. Gelijk een high five en een knuffel. En
hoe toevallig is dat?
Ja, dus dat is wel echt, echt heel mooi om zoiets, om iemand zo op die manier te leren kennen. Ik zou bij wijze van hier, als je op straat loopt, dan zou zoiets natuurlijk nooit gebeuren. Maar als je op reis bent, dan is dat heel anders. En dan kom je hele mooie mensen tegen. Bijvoorbeeld in Kopenhagen, daar woont een meneer en die is geboren in Rotterdam, ook opgegroeid in Rotterdam. En daarna is hij naar Kopenhagen verhuisd. En ik deelde natuurlijk dat ik onderweg was door Zweden en door Noorwegen. En toen had hij een berichtje gestuurd van, goh, mocht je naar Kopenhagen komen, stuur dan even een berichtje, want dan geef je een sightseeing. Ik rij zelf ook motor en eventueel kan ik je een slaapplek aanbieden. Dus daar heb ik ook contact mee gehad. En inderdaad, hij heeft me een sightseeing gegeven op de motor. Dus ik ben ook echt op de plekjes geweest in Kopenhagen waar je waarschijnlijk als toerist normaal gesproken helemaal niet komt, dat je dat overslaat. En samen gegeten. En ik had gewoon een hele fijne logeerkamer. Dus dat was ook echt, echt top.
Ik denk dat een van de grootste voordelen is als je met de locals gaat rijden of ontmoet, dat je dan echt die mooie plekjes ontmoet. Denk als jij en ik standaard naar de Eifel gaan, dan zie je de standaard routes. Terwijl jij met de locals gaat bonden en dan net eventjes, nou, als we hier linksaf gaan, dan wordt het pas echt mooi.
Ja, zeker.
Is er een plek waarvan je zegt, nou, dat zou ik je echt afraden, daar moet je als motorrijder niet naartoe?
Nee, ik denk dat je overal wel echt mooie plekjes hebt. Dus zelfs in Nederland kan je nog steeds die mooie plekjes vinden.
Nee, begrijp me niet verkeerd. Ik vind Nederland prachtig om te rijden. Maar denk als je eenmaal de Eifel hebt gezien of Albanië of de Noordkaap.
De Balkan.
Ja.
Ja, nee, dan wordt misschien Nederland een klein beetje eentonig. Maar als ik zo nadenk, is er niet een plek waarvan ik denk, daar moet je niet naartoe gaan. Nee,
slechte wegen, onveilig, te veel tol, dure benzine. Oh ja, dat is Nederland.
Ja, zeker. Nee, ja, slechte wegen natuurlijk. Bijvoorbeeld in Montenegro, wat ik al zei, we reden over een weg wat een normale weg had moeten zijn. En ineens is gewoon voor meer dan 50 kilometer het asfalt weg. Terwijl het dus wel een geasfalteerde weg had moeten zijn. Ja. Dat, Ja, dat zijn situaties waar misschien niet iedereen om staat te springen. Maar verder is Montenegro echt een prachtig land, wat ik iedereen aanraad om daar toch een keer naartoe te gaan. Want het heeft eigenlijk ook alles, terwijl het hartstikke klein is. Dus nee, het is niet dat ik één land of één gebied kan noemen waar je niet naartoe moet gaan. Ik vind dat je alles een keer zelf gezien moet hebben.
Met open vizier erin,
ja,
en gaan. Als je nou geïnspireerd raakt en denkt van ja, ik wil ook op motorreis, kijk eventjes op het Instagram account van Sabrina Travel with Sab.
De Motorpodcast.
Op doordeweekse dagen, als je naar het ziekenhuis toe gaat, hè, als zuster, hoe doe je dat dan met je zusterkostuum? Gaat daar een motorpak overheen of...
Nee, het zusterkostuum, zeg maar, dat halen we op in het ziekenhuis. Dus dat mogen we eigenlijk ook niet meenemen naar buiten. Dus ik ga gewoon in mijn motorpak er naartoe. En dan haal ik bij de ophaalbalie, zeg maar, haal ik het pak op. En dan kleed ik me gewoon om. Net als iedereen die in zijn normale kleding er naartoe gaat.
Oké, ja, dat wist ik helemaal niet. Ik dacht van, je gaat gewoon in je witte zusterkostuum. Nee. En dan een zwart motorpak eroverheen. Maar dat is dus niet zo.
Nee. Klopt.
Ja. Zijn er collega's van jou die ook motorrijden en die denken, nou, wat die Sabrina doet, dat zou ik ook wel willen?
Nee, collega's bij mij niet.
Nee?
Nee.
Terwijl jouw Instagram-account is echt aanstekelijk. Dan denk je echt van, oh, die foto's, die plekken.
Ja.
Dat wil ik ook zien, wil ik ook meemaken. Jij komt met de mooiste verhalen op je werk natuurlijk.
Ja, ja, dat wel, maar ik heb eigenlijk geen motorrijdende collega's. Het is ook wel, waar ik zit, wel echt een vrouwenafdeling, zeg maar. Of in ieder geval natuurlijk heel veel verpleegkundigen zijn vrouw. En ja, helaas geen een daarvan die motorrijdt. En natuurlijk wel dat andere motorrijders die nog nooit gereisd hebben, dat ze wel zeggen van het is inderdaad aanstekelijk en dat wil ik ook.
Nou, zijn er voorbeelden, we hebben ze ook in de podcast gehad, hè? Jessica en Maarten, we hebben net nog Mitchell en Nadia gehad, die gaan ook de wereld over, zeggen allemaal hun baan op. Volgens mij hebben die mensen allemaal geen werk en gaan die gewoon, die geven gas, dat denk ik dan.
Ja.
Zou je dat ook niet willen?
Ja, zeker weten.
Dan ben ik wel heel erg benieuwd naar de 100.000 euro vraag.
De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
Ja, met 100.000 euro dan hoop ik sowieso heel veel te kunnen reizen. Ik heb al een aantal plannen, ja, niet klaar liggen, maar wel dat ik denk dat is wel echt een droom om ooit te gaan doen.
Doe maar één.
Bijvoorbeeld vanaf ongeveer Singapore, Indonesië, die kant op, weer terug naar huis rijden.
Oh.
En het liefst op de Panigale.
Dus, en hoe moet hij daar dan naartoe? Hoe ga je dat dan aanpakken?
Verschepen.
Oh, verschepen. Ja. En dan vlieg je er zelf heen en
ja,
je haalt hem daarop en dan weer terug.
Ja, klopt helemaal.
Dat is wel een behoorlijke rit. Maar ja, goed.
Kijk, als hij daar eenmaal is en dan kun je gewoon bedrijven voor inhuren, dan is het natuurlijk makkelijk te doen.
Ja,
alleen
zeker.
Van Indonesië terug naar Nederland, dan moet je ook een paar boottripjes doen. En,
In principe, ja, Indonesië dan wel inderdaad. Singapore hoef je niet per se een boottripje te doen. Maar nu denk ik dat ik wel een boottripje ga doen. Meer omdat je moet anders door Pakistan heen. Bij Pakistan heb je een militaire escorte nodig.
Oh.
Omdat je er anders als toerist zijnde, ja, eigenlijk de standaardroute die toeristen rijden, niet zelf mag rijden. En ja, ik wil het liefst die militaire escorte toch wel omzeilen. Dus dan zou het voor mij zijn dat ik van India hem weer laat verschepen naar Oman. Mm-hmm. En dan Oman, Saoedi-Arabië, de Arabische Emiraten, dus Dubai, Abu Dhabi. En hem vanuit Dubai weer verschepen naar Iran.
Dat moet wel een fantastisch shot opleveren. Als jij met de Panigale over die palm rijdt.
Ja.
En dan langs de Burj Khalifa. Of,
ja, lijkt me echt geweldig.
Ja.
Nou is die 100.000 euro helaas fictief. Mm-hmm. Maar zoals je dit vertelt, denk ik dat dat ook zonder die 100.000 euro een keer gaat gebeuren.
Ja,
ja, ik denk het ook wel inderdaad. Ik heb wel zoiets van je moet je dromen waarmaken. En ja, dit is wel echt een hele grote droom van mij. En een reis als dit, het klinkt heel groot, is het ook. Maar qua wat het kost, valt het relatief mee. Ik weet niet wat jullie kwijt zijn aan een vakantie. Maar een reis als dit kan voor minder dan 10.000 euro, ben ik van mening.
Maar is alsnog heel veel geld, hè?
Is heel veel geld,
euro.
Maar
daar heb je al over nagedacht.
Als je er hard voor werkt, veel spaart, dan... Ja, dan moet het te doen zijn. Dan is het niet iets wat nooit zou kunnen, bijvoorbeeld.
Heb je geen kleine sponsor ergens?
Ben ik nog naar op zoek.
Daar ben je nog naar op zoek. Okay.
Nee, ik heb wel hele fijne partners. In de zin van dat ze bijvoorbeeld me helpen met bagage, tassen of met onderdelen. Of met een motorpak en dat soort dingen. Dus eigenlijk qua benodigdheden zit ik allemaal wel goed. Maar het zou inderdaad mooi zijn als je een sponsor kan krijgen die je net wat verder helpt qua financiën. Maar wie weet.
Ducati nog niet geprobeerd.
Ik zeggen, dit is zo bijzonder dat ze bij Ducati best wel zouden kunnen
elke
denken.
Elke foto van, staan ze op.
Ja.
Ja.
En wat kan er nog meer met onze racemotoren? Nou, je kan ermee naar Abu Dhabi rijden. Dat is geen probleem. Nou ja, ik zou het proberen.
Ja, gewoon een uitdaging met de Panigale over het Formule 1 circuit in Abu Dhabi. Ik vind het een mooie stunt.
Ja,
als mensen de long way up en down kunnen maken, ja, dan zou je dit ook moeten kunnen sponsoren, toch?
Zuid-Amerika, daar heb ik je nog niet over gehoord.
Nee, klopt. Het staat wel allemaal op mijn lijstje. Bijvoorbeeld Zuid-Amerika, dus vanuit het zuidelijkste puntje Patagonië naar Alaska rijden. Mm-hmm. Nu is dat wel...
Dat noem je ook meteen even iets van het zuidelijkste puntje naar Alaska. Ja,
staat op nummer 3.
Oké.
Dus eigenlijk ja, nummer 1.
En ja, wat nummer 2?
Vanuit Kaapstad naar Nederland rijden.
En alles nog steeds op die Wanikari?
Nee, dat denk ik niet.
Toch de GS?
Nee, ook niet.
Oh.
Nee, Ducati die heeft een hele mooie nieuwe motor geïntroduceerd. Die heb ik al 2 jaar geleden op de Eikma zien staan, maar toen was het nog een concept. En nu is die echt uitgekomen. Hij is alleen nog niet in Nederland. En dat is de Desert X. En dat is...
Wat is daar bijzonder aan?
Ja,
klinkt wel een beetje als een all-road Desert X.
Het is een beetje vergelijkbaar met de KTM.
Oké.
Maar dan, ja, het is...
Iets een robuustere werk.
Ja, een beetje of de Yamaha Tenere, zoiets. Dat het is... Ja, wat lichter dan de Multistrada, net wat meer off-road. En ja, dat is wel echt, denk ik, een hele goede motor om door de woestijn heen te crossen.
Dus je gaat toch een keer afscheid nemen van
Nee, Ducati. Zeker niet. Nee. Nee, ik denk dat deze
als
motor...
Als pekelfietsen wordt het dan.
Ja. Ja, nee, deze motor gaat nooit meer weg. En ook bijvoorbeeld, het lijkt me heel leuk om gewoon het circuit op te gaan. En ook om dat soort dingetjes dus met deze motor te doen.
Daar is het natuurlijk voor gemaakt.
Ja, klopt. Ja, ik vond het eigenlijk altijd zonde. Omdat je natuurlijk op het circuit ben je niet verzekerd. En dat was eigenlijk mijn grootste punt. Maar ja, aan de andere kant denk ik van ja, als ik er zo meteen bij wijze van mee van Singapore naar huis rijd. Dan staan er zoveel kilometers op en heeft hij zoveel meegemaakt dat ik hier het circuit op. Dat,
dat maakt ook niet meer uit. Nee.
Dus dat wil ik nu wel echt gaan doen.
Heb je het al gedaan, circuit rijden met
nee.
Nee,
nog nooit.
Dan wordt dat nummer 4 op het lijstje natuurlijk.
Ja.
Maar als deze afgeschreven is, want er komt een moment dat je denkt van nou is het klaar. Wat doe je er dan mee? Je doet hem niet weg, je lijst hem in? Of?
Nee, ik denk eigenlijk met als er dan uiteindelijk zoveel kilometers op staan, je hebt er zoveel mee meegemaakt, nou ja, dan is die niet zo heel veel meer waard. Dus dan zou je hem voor een paar duizend euro zou je hem wegdoen. Dat zou ik heel erg zonde vinden. Ook gewoon omdat het...
Emotionele waarde te hoog?
Misschien toch wel. Omdat gewoon meer dat je denkt van... ik ben met deze motor op zoveel plekken geweest. En ja, dan komt er toch een stukje emotionele waarde bij kijken. Ook al is het maar iets materialistisch. Ja,
er zitten zoveel herinneringen aan natuurlijk voor jou.
Maar wat zou je er dan mee doen? Gewoon onder een zeiltje in de schuur zetten? Of zet je hem dan in de woonkamer als een soort trofee?
Ik moet heel eerlijk zeggen dat hij op dit moment al in de woonkamer staat.
Okay.
Dus ik denk dat hij daar dan blijft staan. Ja.
En dingen als Route 66, daar gaan we jou niet meer blij mee maken, begrijp ik.
Ja, ik vind dat het wel een weg is die je ooit gereden moet hebben.
Oké.
Dus als ik in Amerika ooit ben, dan zou ik dat zeker doen. Maar het is niet dat ik zeg, ik wil nu de Route 66 rijden.
Hij gaat voor meer avontuur.
Ja, klopt.
Ik zit even te kijken tussen de vragen. Maar volgens mij zijn alle vragen beantwoord, jongens, luisteraars. Onwijs bedankt voor...
Waar ben je over 10 jaar? Ben je een zuster of reis je nog steeds rond? Of reis je op een zo'n ambulancemotor? Dat kan ook.
Ja, wie weet.
Ambulancemotor?
Ja, heb je dat nooit gezien? Ik vond het ook heel apart. Pas zag ik er nog eentje bij Rotterdam. Helemaal gele motor. En er zit gewoon een... Er zit een verpleegkundige op.
Ah, die kunnen om sneller ter plekke te
zijn. Tussen de file door met een zo'n hartapparaatje en zo. En,
het mooiste zou zijn als je ooit je hobby... of tenminste als je van je hobby je werk zou kunnen maken. Dus ik ben bijvoorbeeld dan wel begonnen met een webshop... waar je eigenlijk alles kan vinden als je met de motor op reis gaat. Dus van bagagetassen tot tenten en noem het dan maar op. Dus het zou mooi zijn als dat misschien ooit zo groot wordt... dat ik daar net wat meer mee kan. Of dat ik daarvan grotere reizen kan maken. Maar aan de andere kant... ja, de zorg dat trekt me ook gewoon heel erg. En ik wil heel graag andere mensen helpen. Dus dat is denk ik ook wel iets wat ik zou willen blijven doen. Maar...
Heb je als verpleegkundige wel eens de gevolgen van een motorongeluk gezien in het ziekenhuis?
Nee, gelukkig niet.
Houden we zo.
Ja, zeker.
Sabrina, enorm bedankt voor al jouw reisinspiratie. We gaan jouw Instagram nog eens eventjes goed napluizen. Travel with Seb. Als je zelf denkt van nou, ik wil een keer op reis. Check vooral haar Instagram of de website travelwithseb.com. En contact ons nog eens een keer als je aan de andere kant van de wereld zit. Ja. En denkt van nou, dit wil ik delen met de luisteraars van de Motorpodcast.
Ja, doe ik.
We leggen dan gewoon een lijntje. Dankjewel en veel veilige kilometers. Dit was alweer de 47e aflevering van de Motorpodcast, Peter. Het zit er weer op.
Ja.
We gaan naar de 50 en daar hebben we jouw hulp bij nodig. Want we willen dat tweejarige jubileum met jou vieren ergens deze zomer als luisteraar. Maar we zijn er nog niet helemaal over uit hoe we dat willen doen. Als jij nou een goed idee hebt en je zit thuis en denkt van nou, dat zouden Peter en Dennis moeten gaan doen. Stuur ons even een berichtje info@demotorpodcast.nl of een berichtje via de socials. En ander goed nieuws, je kunt vriend van de Motorpodcast worden. En als je vriend van ons wordt, dan krijg je nog meer motorpassie. Want we maken extra afleveringen en we maken extra content met onze gasten. Dus ga naar demotorpodcast.nl en klik op Word Vriend. Als je nou nog niet bent geabonneerd, dan moet je dat ook even doen. Want dan krijg je automatisch de volgende aflevering. En dan praten we met deze man.
Motorrijders zijn gezellige mensen. Makkelijke mensen vaak ook.
Leo de Haas.
Vooral de afgelopen jaren zijn er erg veel motorrijders bijgekomen. En dan niet alleen de recreatierijders, maar ook weer het woon-werkverkeer.
Ja, wie kent hem niet? Mr. Blik op de weg.
Het image van de motorrijder dat hij alleen maar op één oor door de bocht wil en altijd het gas vol heeft openstaan, dat is ook al lang achterhaald.
Behalve dat hij het televisieprogramma maakte, blijkt hij ook zelf een echte motorrijder te zijn.
Het schept ook een band, motorrijden.
Daar gaan we het zeker over hebben met Leo in de volgende aflevering van de Motorpodcast. Abonneer je dus eventjes, want ja, dan krijg je hem gratis automatisch in je favoriete podcast-app.
Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.